Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goeiedag en welkom bij de Cybersecurity Booster. We gaan het vandaag over een heel interessant onderwerp hebben, namelijk China's rol in het digitale tijdperk. Er wordt natuurlijk vaak gesproken over statelijke actoren die Nederland in het vizier hebben als het gaat om onder andere cyberaanvallen. En laten we er niet omheen draaien, een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste statelijke actor om meer van te willen weten is China. Nadat ik vandaag ook in gesprek ga met Ties Dams, echt een expert op het gebied van de doelen van China. Vandaag wil ik ook even stilstaan bij onze nieuwe ecosysteempartner, Samen Digitaal Veilig. Een platform opgericht door verschillende brancheorganisaties op het gebied van cybersecurity. We gaan binnenkort ook nog een uitzending maken over een NIS 2-keurmerk wat zij mede hebben georganiseerd. Dat voor zover de partners voor vandaag. Dan gaan we snel naar het onderwerp. China blijft onverminderd actief hè, op het digitale domein. Er gaat eigenlijk geen week voorbij of er is weer nieuws over hacks vanuit China. Nou, dit is dan een nieuwsbericht. Ik ga het ook even met jullie delen van een tijdje terug, een paar maanden geleden, over weer over een Chinese cyberaanval. Ik deel het artikel nu even met jullie. Nou, dat ging ook over een Chinese hackersgroep die het India in het vizier had. Nou ben ik wel even benieuwd wat jullie bekendheid inmiddels al is met specifiek nou die Chinese aanpak in het digitale domein. Ik ga daar even een poll voor starten. En mijn vraag is eigenlijk van wat is de kennis en wat weet jij over de strategische doelen van China in het digitale, in het cyberdomein? Nou, ik heb me daar reeds uitgebreid in verdiept. Ik heb er enige kennis van uit bijvoorbeeld mediaboeken, artikelen. Nou, ik heb je net al een artikel gegeven, dus je zou dat kunnen aanvinken als je dat snel hebt gelezen. Of ik heb hier nog beperkte kennis van. Dan weten we even waar we mee starten voor vandaag. Nou, ik zie dat de meesten beperkte kennis nog hebben of enige kennis. Nou, in die zin is dat een goed teken, want dan kunnen we veel waarde gaan toevoegen in deze booster. Ja, China's rol in digitale tijd. We gaan echt in gesprek met een autoriteit op dit gebied en een kijkje nemen achter de schermen van de Chinese overheid. Wat zijn nou eigenlijk de doelen van China op het wereldtoneel? En hoe is ook die Chinese, en dan zet ik even tussen haakjes offensieve strategie, want daar gaat Ties meer over vertellen, historisch zo gegroeid. Dat doen we met Ties Dams, onderzoeker, maar ook auteur van de bestseller De Nieuwe Keizer, die nu trouwens onder een nieuwe naam met aangevulde informatie ook beschikbaar. Ze heet nu Xi. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Dat zullen jullie zo ook zien in het interview. Het, volgens mij is het Xi. Als je het echt in het Chinees goed uitspreekt. Maar ik kan niet zo goed Chinees als Ties dat kan. In ieder geval, hij weet alles over China. En we gaan snel naar het interview met Ties. Beste mensen, welkom bij het intermezzo interview bij de Cybersecurity Booster. Ik zit hier met digitaal naast mij Ties Dams. Ties is Research Fellow aan het instituut Klingendaal. En hij is ook onderzoeker aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Hij heeft een bestseller geschreven over Xi, moet ik even zeggen, Jinping, genaamd ook Xi. En Ties gaat het sowieso nog beter uitspreken, maar in ieder geval XI. En ik ken hem al geruime tijd, want wij hebben beide deelgenomen aan de Nationale Denktank. Die is heel fijn dat jij hier digitaal bij ons bent.
Dag Benno.
Wie ben jij en wat doe jij eigenlijk als je niet aan het werk bent? Dat is mijn eerste vraag voor jou.
Oh, dat is een hele goede vraag. Als ik niet aan het werk ben, dan ga ik het liefst het bos in. Ik woon in de buurt van de Veluwse Bossen met mijn 4 kinderen en mijn vrouw. Eigenlijk is dat het wel. En ik kook heel veel.
Oké. En kook jij dan ook Chinees, omdat jij zoveel van China weet?
Ja, ook. Maar verder doe ik buiten mijn werk doe ik weinig spannende dingen. Dus koken en een beetje het bos in met kinderen is het wel. Ja, maar zeker ook Chinees, ja.
Ja, dat klinkt goed. Hey, over China. Jij weet daar natuurlijk alles van. De kijkers naar deze cybersecurity booster, die zijn natuurlijk bezig met cybersecurity beleid. En we horen natuurlijk allemaal dat er een grote dreiging vanuit China is. Maar kan jij wellicht eerst iets even vertellen van wat wil China nou in de wereld?
Ja, dat is grappig genoeg een vraag die redelijk makkelijk te beantwoorden is. Ook al zien we, zeker in de Europese, westerse en Nederlandse media, China als een soort van ondoordringbare, mysterieuze moloch met allemaal geheime plannen. Chinese overheid, voor wie de beleidsstukken wil lezen, is heel openlijk over wat ze voor elkaar willen krijgen. En dat is zo sterk in de wereld worden dat ze ongenaakbaar worden voor westerse beïnvloeding. En een rijk en welvarend land worden. China was tot 1912 een belangrijk groot keizerrijk. En in het eigen idee de top van de menselijke beschaving, is tijdens de opiumoorlogen een paar decennia daarvoor door westerse koloniale machten gekneveld. En is eigenlijk sindsdien bezig, eerst met de stichting van nationalistisch China na de val van de keizerrijk en toen met de stichting van het communistische volksrepubliek China, waar we het nu over hebben, in 1949, is het bezig geweest om eerst weer controle te krijgen over het eigen land, toen economisch te groeien. En sinds 2012, onder Xi Jinping, is het expliciet bezig om weer sterk te worden in de wereld. En dat is sterk in relatie tot die historische vernederingen. Dus nooit meer in een situatie te komen waarin het afhankelijk is van wat andere grootmachten met China willen, maar dat het zelf veilig in de wereld staat. Economisch weer die oude plek opeist van een centrum zijn in de wereld. En geopolitiek zo sterk zijn dat ook Amerika, als laatste supermacht, China niet de wil op kan leggen. En daarmee is het, is het mee bezig.
Eigenlijk vrij reactief, terwijl wij denken altijd de term van China, die wil af van alles van ons, maar het is misschien eerder een reactie op zaken in het verleden.
Extreem reactief. Dat is ook, er is een Chinese intellectueel die een mooi boek daarover schreef. De mate waarin en hij ziet dat als een grote zwakte, het Chinese verhaal eigenlijk heel de tijd over het Westen gaat. En het is nationalistisch. Ja, het gaat heel erg over wat is China, wat moet China voorstellen in de wereld? Hoe gaan we die grote Chinese eigenheid weer sterk maken? Maar het heeft daarmee ook heel veel te maken met de reële vernederingen en het geweld dat China heeft moeten ondergaan door het Westen in het verleden. En ook de paranoia waarmee in ieder geval de Chinese machtshebbers, de top van de CCP, kijkt naar het Westen op dit moment. En dat drijft heel veel van de Chinese politiek, van de geopolitiek ook. En ik denk ook heel veel van de Chinese van het Chinese cyberbeleid. Die wil om sterk te worden en ook de paranoia om richting het Westen. Ja.
En wat is dan paranoia? Waar zijn ze dan soort van bang voor, terwijl ze misschien niet zo in die mate hoeven te zijn?
Nou, je zou kunnen zeggen dat in China de Koude Oorlog niet is afgelopen. Het beeld dat wij hebben van de Koude Oorlog politiek, de Sovjet-Unie en Amerika die strijden met elkaar, maar niet direct, maar door andere landen constant te beïnvloeden. Er is net een paar dagen geleden in het nieuws gekomen dat er een beleidsmedewerker van het House of Commons in Engeland al jaren voor de Chinezen blijkt te werken, voor de Chinese inlichtingendiensten. Dat idee dat het Westen ook, vroeger de Sovjet-Unie, maar nu China probeert te beïnvloeden en te ontwrichten door niet de directe confrontatie, maar door met westerse cultuur, met westerse informatie en met westerse digitale beïnvloeding de Chinese maatschappij te ontwrichten. Terwijl ik denk dat westerse beleidsmakers zich vooral zorgen maken over de volstrekte machteloosheid waarmee het Westen ten opzichte van China staat. Daar maakt China zich toch heel erg zorgen over. Hè? Dus dan zijn er protesten in Hongkong. En dat zien wij gewoon als een oprecht en ik denk terecht roep om democratisering. Beijing ziet dat deels oprecht en deels ook als propaganda, maar deels ook oprecht als, ja, dit is westerse beïnvloeding. Dit zijn protesten die in scène zijn gezet door de CIA. En zo gaat dat dieper. Het wantrouwen tegenover westerse films als manier om ideeën van democratie en vrijheid toch die Chinese firewall te laten doorheen glippen. Nou, dat is een reële angst in de top van de CCP, waar wij misschien denken, China is al zo ongenaakbaar, als het misschien zelf op streef te zijn.
Ja, dat roept bij mij een beetje een beeld op als twee facties die eigenlijk vooral bang voor elkaar zijn, maar dat als ze dat van elkaar echt zouden weten als een soort neutrale derde, dat het dan misschien heel veel problemen zouden worden opgelost.
Ja, dat is natuurlijk de geschiedenis van de Koude Oorlog. Want de arms race tussen de Sovjet-Unie en Amerika werd ook gedreven door eigenlijk het constant overschatten van de dreiging van de ander. Ik denk wel dat we hoeven dat geen nieuwe Koude Oorlog te noemen, maar we zijn wel in een nieuwe vicieuze cirkel terechtgekomen waar Amerika en China op zo'n manier elkaar als een hele grote dreiging zien en daarom zelf proberen nog een grotere dreiging te zijn. En daarmee die self-fulfilling prophecy met elkaar doorleven. Ja.
Ja, nou laten we maar even van uitgaan dat wij in deze cybersecurity booster niet die vicieuze cirkel gaan doorbreken. Misschien, je weet het niet, maar laten we maar even van uitgaan dat dat niet gaat gebeuren. Hoe vertaalt zich die wil om onafhankelijk te zijn, vrij te zijn van westerse invloeden in eigenlijk het beleid van China voor, laten we zeggen, de komende 10 jaar? Want ze plannen natuurlijk wel een beetje vooruit.
Zeker. Dat is een van de dingen waar de CCP extreem goed in is. En wederom waar het relatief open in is. En een van de grote ambities die het heeft gesteld is om dominant leidend te zijn in een aantal van de grootste industrieën van de toekomst, high-tech industrieën. En dat plan heet Made in China 2025. Dat is dus niet de komende 10 jaar, dat is alweer over 2 jaar, maar dat plan heeft het wel al een tijdje. En daarmee heeft het op een paar, dus een tiental heel belangrijke sectoren die high-tech gedreven zijn, van semiconductoren tot AI, maar ook high-tech landbouw en dergelijke, ten doel gesteld om leidend te worden in de wereld. En daar zit ook een mate van ongenaakbaarheid in. Het wil ook op de iets langere termijn, richting 2035, voor elkaar krijgen dat het op die industrie er niet alleen leidend is, maar niet meer in op de cruciale aspecten afhankelijk is van westerse toeleveranciers of van toeleveranciers die onder in de geopolitieke invloedssfeer van het Westen liggen. En dat is dus aan de ene kant een heel belangrijke economische groeiambitie. Maar daar zit dus ook een geopolitieke ambitie onder. En het heeft gevolgen voor hoe het westerse samenwerkingspartners benadert. In eerste instantie heel erg belangrijk om met westerse partners samen te werken, om die inhaalslag te maken, want het is nog niet leidend dominant in al die sectoren. Aan de andere kant is het uiteindelijk doel niet tot een symbiose of een wederzijdse afhankelijkheid te komen, maar is het doel om ongenaakbaar te worden. En dus zal op een gegeven moment ook die vervlechting, zeg je dat zo? Ja. Met het Westen weer afgebouwd moeten worden. En dat kan op een hele vervelende manier. Hè, joint ventures die leiden tot ongewenste kennisoverdracht, spionage waarmee je je technologie kwijtraakt en waarmee een Chinese partner misschien die joint venture afsluit, maar zelf verder gaat met die technologie. Maar dat kan ook op een hele natuurlijke manier verlopen. Maar dat doel is hetzelfde. Eerst samenwerken om te groeien, om uiteindelijk te streven naar ongenaakbaarheid.
En samenwerken met het Westen bedoel je dan? Hè?
Ja, zeker. Gewoon simpelweg omdat in veel van die industrieën het Westen ook vaak nog leidend is. Hè? Het heeft voor de ontwikkeling van die strategie ook China of Duitsland als grote voorbeeld genomen. Nou, dat is niet voor niks. De belangrijkste, ook belangrijkste samenwerkingspartner van China op high-tech gebied in Europa. En ik denk dat een andere ambitie is, en die wordt steeds pregnanter en die is meer veel duidelijker geopolitiek van aard. En dat is de strategie van ontkoppeling die de Verenigde Staten nastreeft. frustreren. De Verenigde Staten heeft onder Trump gekozen voor een harde lijn ten opzichte van China. Die is onder Biden doorgezet. Waarbij, plat gezegd, elke euro die China meer verdient dan strikt noodzakelijk, verwortelt een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Zo wordt dat ook genoemd in beleidsstukken. China's opkomst is een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. En dus is het een belangrijk geopolitiek doel van de Verenigde Staten geworden om China in die groei te stoppen. Door te zorgen dat China ontkoppeld raakt van Amerikaanse financiële en technologische markten. En ook dat zoveel mogelijk van de Amerikaanse bondgenoten in de rest van de wereld, bijvoorbeeld in Europa, aan het ontkoppelingsbeleid mee gaan doen. En dus
zoals we nu zien met ASML bijvoorbeeld.
Nou, dat is het voorbeeld ervan. Ja. En dus is de reactiestrategie van China dat beleid proberen te frustreren.
Ja, dat is hoe bij mij wel de vraag op. Zij willen natuurlijk uiteindelijk zelf ook ontkoppelen. Maar kennelijk op die specifieke gebieden willen ze eerst nog even samenwerken. Voordat ze zichzelf gaan ontkoppelen.
Nee, exact. Dus dat is de grote ironie. En die zie je ook in andere delen van de geschiedenis. Dat grootmachten die met elkaar strijden heel vaak meer op elkaar gaan lijken. Omdat ze elkaars tactieken overnemen. En je zou kunnen zeggen dat het Chinese ontkoppelingsbeleid ondertussen een stuk succesvoller is dan dat van Washington. Maar dat ze allebei op een bepaalde manier streven naar groeiende invloed in de wereld, terwijl de wereld minder invloed heeft op hen. Het interessante voor het Europese bedrijfsleven, en zeker als je in de cybersecurity zit of daarmee te maken hebt, is dat je midden in die strijd bevindt. Want het is Europa is gewoon de belangrijkste afzetmarkt, of de belangrijkste markt voor China. En tegelijkertijd is Europa de belangrijkste bondgenoot voor Amerika.
Ja, want als we dan even naar die cybersecurity gaan, je noemde het net al. Zou het dan ook kunnen zijn dat er ook een bepaalde meer een overeenkomst zit tussen de denkwijze achter, hè, bijvoorbeeld offensieve cyberaanvallen van China en die van de VS? Hoe betaalt dat streven zich naar het digitale domein?
Ik denk voor China in ieder geval op twee manieren. En de eerste, en die is wel belangrijk om te noemen, is ook een hele belangrijke binnenlandse ambitie. China's cyberontwikkeling wordt ook vooral in de eerste plaats, en ook al veel langer dan die strijd met Amerika nu gaande is, gedreven door eigenlijk de drang tot controle in het eigen land. De Chinese maatschappij is gewoon waanzinnig snel aan het digitaliseren. Springt eigenlijk van in heel veel gebieden van een onontwikkelde economie naar een volledige high-tech economie zonder de stadia daar tussenin door te maken. En een deel van die agenda is zeker groei. Maar een deel van die agenda is ook de ambitie van de CCP, van de Communistische Partij in China, om met high-tech middelen, surveillance, biometrische surveillance en gewoon totale cyberdominantie, de maatschappij goed in de gaten te kunnen houden en te kunnen controleren voor als er onwelige, welgevallige elementen de rust proberen te verstoren. Zo ziet het dat zelf. Ja. Dus heel veel van die technologisering van de Chinese maatschappij en dus ook de steun van de overheid voor al die cyberdomeinen komt voort uit de overtuiging dat een hoogtechnologische samenleving makkelijker te controleren is dan de samenleving. Ja.
En dat is voor het interne gedeelte?
Ja, het externe gedeelte daarvoor heeft het inderdaad die offensieve cybercapaciteiten. En ik denk dat daar de belangrijkste drijfveer is om niet achter te blijven. De CCP ziet de wereld als volledig gedomineerd door de Verenigde Staten. Ziet ook dat het op conventionele oorlogsvoering tot dusver, al komt dat punt snel dichterbij, een groot conflict met de Verenigde Staten nog niet zeker kan winnen. En dus als het toch in zo'n grote geopolitieke confrontatie met de VS terechtkomt, het onconventionele manier van oorlogsvoering, het destabiliseren van een andere samenleving of van een andere de economische en militaire capaciteit van een ander extra moet benutten. En het is nu heel erg volgens mij aan het experimenteren daarmee. Ik weet zelf wat meer niet sec van de offensieve cyberactiviteiten gericht op militaire doelen, maar meer van informatieoorlogsvoering en desinformatie. En daar zie je dat China een waanzinnige potentie heeft, omdat het gewoon toegang heeft tot allerlei media, zoals TikTok. Maar nog heel erg in de experimentele fase zit, waarin het bij tijd en wijle probeert om Russische methoden te kopiëren en daarmee desinformatiecampagnes op te zetten, maar dat het nog heel veel verschillende dingen probeert en nog niets consequent en ook niks nog doorvoert eigenlijk tot de volledige potentie die het zou kunnen gebruiken, waar Rusland dat bijna wel doet. China is preparing the battlefield, zou je kunnen zeggen. Ja, het is aan het verkennen wat het allemaal in dat domein zou kunnen doen.
Dus moet ik als een, als ik nu bijvoorbeeld een beleidsmedewerker bij een ministerie ben, of ik werk bij een middelgroot bedrijf, moet ik dan specifiek bang zijn voor China en de offensieve, cyberoffensieve kant van China's beleid? Of zeg je van nou, neem het mee, maar het is een van de vele facetten?
Nee, ik denk eigenlijk dat je daar zeker voor een toekomstgericht beleid dat een kernpunt moet zijn. Omdat de potentie ervan enorm is en omdat de geopolitieke ontwikkelingen en vooral de relatie tussen China en de VS zich zodanig ontwikkelen, namelijk escalerend, dat je rekening moet houden met gewoon slechtere verhoudingen in de toekomst en dus meer spelderprikjes naar elkaar in de toekomst. Ja. En Europa ligt daarmee daarin in het midden. Dus nee, ik zou zeggen.
Dus als jij een organisatie bent waarvan, als ik het dan maar even zeg, als jij iets hebt waar China zijn voordeel mee kan doen in dat streven naar onafhankelijkheid en beter worden dan de Verenigde Staten, of je bent een ministerie waar daar iets, dan moet je wel even goed scherp zijn.
Ja, zeker. En China is gewoon de grote uitdaging voor de, en nog niet eens de verre toekomst, maar voor de komende 5 tot 10 jaar. Misschien bestaat de Russische Federatie dan wel niet meer. Maar China gaat dan wel bestaan en gaat dan ook nog steeds in een grootschalig conflict om wereldwijde invloed met de Verenigde Staten verwikkeld zijn. En daarbij gaat de destabilisering van Europa gewoon een deel van uitmaken. Maak daar maar beleid op. En we zien nu al, zeker op het gebied van desinformatie, toch heel veel dingen in Europa gebeuren, waar ook inlichtingendiensten al naar verwijzen van oké, we zijn hier als maatschappij nog niet voldoende op voorbereid. De Chinese uitdaging is in potentie groter en eigenlijk ook van een andere aard dan wat we van de Russen gewend zijn. En we moeten daar nu voor gaan plannen, want als we dat doen, als de storm losbreekt, is het te laat. Dus ik zou zeggen dat het leren kennen van die Chinese cyberstrategie en ook het samenwerken met andere maatschappelijke partners over hoe kunnen we ons daar nu al wat weerbaarder voor maken, al nu al van belang is. Omdat de ontwikkelingen gewoon heel snel gaan.
Nou, dat is dan ook een mooi pleidooi om deze boostersessie te kijken. Want ik denk dat we nu met jou al een heel goed beeld hebben gekregen meer van waarom wil China dat? Wat is de reden? En daar moet ik bij beginnen. Volgende sessie gaan we wat meer in de diepte met betrekking tot wat voor specifieke aanvallen worden er dan nu al uitgevoerd. Maar eigenlijk, als ik jou zo beluister, Ties, dan zou ik kunnen zeggen dat dit nog maar het begin is. En dat het eigenlijk een soort groeimarkt is, de Chinese cybercapaciteiten.
Ja, zeker. En waar in het verleden, de afgelopen 10 jaar, het aspect lag op cyberspionage en ongewenste kennisoverdracht, gaat het net nu veel breder uitgeworpen worden voor de Chinese cybercapaciteiten. Namelijk het potentieel de destabilisatie van westerse samenleving, in ieder geval het ontwrichten van Amerikaanse macht. Nou, dat heeft nog veel meer om het lijf dan chipstechnologie. En dus moeten ook veel breder we maatschappelijk daarop gaan plannen, denk ik.
Ja, hartstikke goed. Ties, ik heb altijd nog een laatste vraag. Want heb jij nog een eigen cybersecurity tip voor de kijkers, van jouzelf?
Dat is een goede vraag. Nou, ik Ja, ik weet eigenlijk niet of dit geldt als een cybersecurity tip. Maar leer het Chinese internet eens een beetje kennen. Dat is hartstikke leuk. En met AI-vertaalmachines is dat tegenwoordig ook best wel heel goed te doen. Ook als je geen woord Chinees kent. En het geeft een hele goede blik, een middagje op Weibo, op hoe ook in China maatschappelijke discussies plaatsvinden over het Westen. En je ziet dan een andere wereld met grote dreigingen, waar China grote uitdagingen te wachten staat. En dan begrijp je toch al heel snel wat meer van China's veranderende plek in de wereld en de rol die het Westen daarin speelt. Dus doe eens een middagje Weibo gewoon Google Translate. En kijk eens wat men schrijft over Nederland.
Ja. Nou, dat is wel een hele originele cybersecurity tip. Ik deel hem ook nog eventjes onder in de webinar zometeen als we dit interview hebben afgesloten. Dan kan je er meteen naartoe surfen. Wel na de booster sessie natuurlijk. Dus even nog blijven kijken. Thies Dams, Research Fellow bij het Instituut Klingendaal en onderzoeker aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Heel veel dank voor jouw toelichting over de motivatie van China in de wereld.
Dankjewel, Bernold, en nog veel plezier met de rest van de booster.
Ja, daar zijn we weer terug bij de live sessie. Ik ga meteen even... ik zie hier trouwens een reactie. Ik ga voor Weibo die het registreren, ik schreef je telefoonnummer. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Ik heb hier wel een andere link, namelijk Baidu. Dat ga ik ook even delen. Dat is ook een mogelijkheid om even het Chinese internet op te gaan. Hopelijk hoef je daar natuurlijk niet te registreren. Staat als het goed is onderin je beeld. George zegt ook voor QQ. Wat bedoel je met QQ, George? Nou, dat gaan we nog misschien even horen van George. Maar in ieder geval onderin staat de link om even het... dat is een chat-app. Kijk, nou, jij weet meer van het Chinese internet dan ik. En Thijs vult nog even aan, Baidu is de Chinese zoekmachine. Dat klopt inderdaad. Weibo is het discussieplatform. QQ is de instant messenger. Eigenlijk het WeChat, laat ik zeggen WhatsApp. Van, maar dan uitgebreider begrijp ik het, Thijs en George van China. Maar desalniettemin, het loont de moeite om eventjes daarop te gaan kijken. Mits je natuurlijk niet te veel van je gegevens moet achterlaten. Dus doe dat bijvoorbeeld met incognito browser en... Om mee te beginnen. Ik heb ook nog even voor jullie de link naar dat China 2025 plan. Jullie zagen natuurlijk dat Thies refereerde aan dat het over 2 jaar zover is met het 2025 plan. Het interview was vlak voor het nieuwe jaar opgenomen, maar er zitten nu nog maar 1 jaar natuurlijk van 2025 in. Heel interessant om dat te lezen, wat de plannen van China zijn. Nou, we hebben natuurlijk gehad, even samenvattend, over doelen van China, vertaling naar het digitale domein en ook de visie van Thies Dams op de strategische doelen van China. Dus eigenlijk is het allemaal niet zo heel mysterieus. Als je gewoon goed Chinees kan en die beleidsdocumenten kan lezen, nou, we zijn heel blij dat Thies Dams dat voor ons heeft gedaan, dan zie je dat het toch vooral een reactieve strategie is eigenlijk om weer die onafhankelijkheid van China te waarborgen. Heel interessant. Ik kijk ook nog even naar de chat of er verder nog vragen zijn. Als er verder geen vragen zijn, dan ga ik jullie nog kort toelichten waar de volgende booster over gaat. De volgende booster gaat namelijk over die technische kant. En we hadden even besproken met Noël Keizer. Dat is echt expert op het gebied van Chinese cyberaanvallen. Die heeft juist alle technische rapportage over die Chinese cyberaanvallen uitgeplozen. En die gaat daarover vertellen. Dus wil je daar meer over weten, registreer dan ook... via cybersecuritybooster.nl voor de volgende booster. Voor nu wens ik je nog een hele prettige middag toe, of dag, of nacht, afhankelijk van wanneer je kijkt. Je kan natuurlijk ook on-demand kijken. En hoop ik dat je een beter beeld hebt gehad van de doelen van China met betrekking tot cybersecurity.